Welkom bij de Klantcontact Pro's podcast, gebracht door Save Your Customers. Hier bij de Klantcontact Pro's duiken we in de wereld van klantcontact en klantrelaties. Elke aflevering nodigen we vooruitstaande professionals uit om hun inzichten en strategieën te delen, gericht op het bouwen van langdurige en winstgevende klantrelaties. Van tactische tips tot strategisch advies, Save Your Customers helpt jouw organisatie naar duurzame groei. Luister je mee? Vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Ik word uiteraard vergezeld door mijn collega Wietse.
Yep.
En vandaag gaan we in gesprek met Anders Jansen van Flow Resulting en docent bij Bekenstein, expert in Customer Experience. Anders, welkom.
Ja, dankjewel. Klinkt goed.
Ja, welkom Anders. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en hoe je in deze branche terecht bent gekomen?
Kort, ik ga het proberen. ik ben Anders Jansen. Ben inderdaad 18 jaar lang partner geweest bij Flow Resulting, marketingadviesbureau in Utrecht. Sinds dit jaar heten we The House of Marketing, dus dat is al het eerste nieuwtje misschien. Dus we zijn samengegaan met een aantal andere bedrijven, ook rondom custom experience en marketing en klantcontact. Dus samen nog sterker is het idee, dus dat zijn we nu aan het uitvogelen. En eigenlijk wat we doen is, beschrijf het aan mijn kinderen altijd als volgt van maniakaal snappen wat een klant beweegt om ja te zeggen of om nee te zeggen. Of waardoor die lekker slaapt of waardoor die wakker ligt over iets. Of waardoor die in actie komt of eigenlijk onverschillig blijft. Dus dat is wat mij betreft marketing. Gewoon begrijpen wat maakt dat iemand, en dat is niet alleen een klant, het is vaak ook een medewerker natuurlijk in marketing of in onze tak van sport, dat die in beweging komt. En dat doe ik met veel plezier voor allerlei leuke bedrijven die we allemaal kennen om ons heen. Die allemaal dezelfde klanten hebben. Dus daar kan je heel veel van snijwinsten boeken.
En dat doe je al een tijdje. Vorige keer hadden we een gesprek met Danny Peters. Hadden we het ook over customer journeys, customer experience. En toen was mijn vraag eigenlijk ook al van, what happened to good old marketing? Want het heet tegenwoordig customer experience. Is dat hetzelfde? Is er wat veranderd?
Ja. Kijk, ik denk dat marketing misschien wel een iets breder topic is. Hè? Dus als wij kijken naar onze marketing, dan zitten we ook soms wel echt op pricing. Hè? Dus dat is wat ons betreft een heel belangrijk element om waarde te snappen. En want wij vragen bijvoorbeeld heel vaak, wat vindt iemand belangrijk? Hè? Dus dat zou je kunnen zeggen, toegevoegde waarde.
Ja.
En dat zijn best lange lijstjes, hè? Want het moet rond en blauw en vandaag en flexibel en voor de helft van de prijs. En nou, zo nog even door. En dan vragen we daarna van, en wat wil je ervoor betalen? En dan is het een heel kort lijstje. dus dat is een heel interessante, dat helpt enorm kiezen. En dan zie je dat heel veel belangrijk is. En in customer experience zit soms wel het risico dat je heel erg wel bijna klantgezwicht gaat denken.
Ja.
Maar je moet natuurlijk ook, de echte win-win zit in dat het goed voor de klant is en voor mij. Dus ik denk dat binnen marketing ook wel wat iets bredere haakjes zitten naar soms ook die kant wel snappen. En het organisatieperspectief en de pricing. Dus die proberen we wel te combineren. Daarmee is marketing misschien nog een iets holistischer begrip.
Is customer experience dan een soort van vijfde P? Ik weet niet hoe je dat zou moeten vertalen.
Ja,
maar
zouden we daar eens nog een P voor moeten bedenken. Experience. Maar nee, ja. Ik weet het niet. Ja, dat... Het is voor mij onlosmakelijk verbonden wel met oplossingen vinden binnen onze marketingvraagstukken. Uiteindelijk is toch die klant ons bestaansrecht. Mm-hmm. Dus die moeten we ultiem centraal zetten, begrijpen en daar draait het om. Dus een heel belangrijk haakje in elk traject. Maar ja, goed, ook die klant is niet alleen. Hè. Het DNA van het bedrijf is ook een belangrijke component. Wat anderen in de markt doen is ook een belangrijke component. Dus we moeten wel breder kijken, maar die klant is wel de grootste bol,
snap denk ik. Ja, want dat is dan gelijk mijn aanvullende vraag. Wat is het hogere doel wat jou betreft van Custom Experience?
Ja, dat is, dan kom je even. De existentiële vraag die je nu al stelt. Verdikkie.
We dachten, we beginnen gewoon even.
We hebben drie koffie achter de kiezen.
Ja. Nee, het hogere doel is... Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat... zonder die... experience van de klant zijn wij niks. Hè. Dus het hogere doel is toch het bestaansrecht is dat die klant zijn perceptie is waarheid. Dus dat we die beleving begrijpen, snappen, dienen, misschien soms ook wel regisseren. Van mij is het hogere doel gewoon echt wel die glimlach van de klant. Toch wel in alles.
En voor mijn gevoel is dat de laatste jaren belangrijker geworden. Is dat ook echt zo? Of was het, want in principe, zolang als je zaken doet, is de klant natuurlijk belangrijk. Hè? De term klant is koning komt er niet voor niets vandaan. Eens. Maar is daar iets in veranderd? Of hoe?
Nou, mijn gevoel zegt wel dat de afhankelijkheidsrelatie wat verschoven is. Hè? Dus vroeger waren wij als klanten denk ik nog afhankelijker van bedrijven.
Ja.
De macht is wel wat meer naar de klant verschoven. Letterlijk, volgens mij heeft de CEO van Unilever een keer gezegd, één klant kan ons bedrijf omver trekken met zijn feedback. Nou is bij een aantal producten van Unilever ook wel door één persoon gebeurd natuurlijk. Ja. Maar je ziet wel dat, denk ik, door de bereikbaarheid die een klant inmiddels heeft, het is allemaal veel transparanter geworden, het is allemaal veel makkelijker te delen. Ja, daarmee zijn wij als klant denk ik impactvoller geworden en krijgen we vanzelfsprekend meer aandacht en een beetje meer macht. Dus komen ze er niet meer mee weg om ons heen te denken en te doen. Dus dat is goed nieuws, denk ik.
En dat is eigenlijk ook wel logisch, want wat veel mensen zich niet beseffen, denk ik, is dat als je kijkt naar het productlandschap, dat enorm veranderd is. En wij halen dat ook altijd iedere keer aan als we het hebben over loyaliteit inderdaad. Dat je vroeger had je een paar merken koffie. Nou, tegenwoordig de soorten koffie, de merken, hetzelfde geldt trouwens voor televisies. Ik weet niet, volgens mij ben je ook nog opgegroeid in de tijd dat het gewoon een dikke buis was. Okay. En Philips was volgens mij koning in het leveren van televisies, maar dat is tegenwoordig ook anders.
Dus ja, en ik denk ook dat die technologie vooruit sprong, zeg maar.
Ja.
Die is tegenwoordig ook bereikbaar voor iedereen. Dus op het wat is het ook allemaal steeds meer gelijk geworden. Dus er zijn geen slechte auto's meer. Wij doen ook veel voor autobedrijven. Maar vroeger was een Volkswagen echt beter dan een Opel busje. Maar tegenwoordig zijn er geen slechte busjes meer. Dus dan moet je op een gegeven moment wel denken van, hey, niemand zakt meer door de ondergrens. En wat is dan in de upside? Zit het in het product niet meer? Komt het al snel in het hoe? En dan ga je kijken van, hey, hoe kan ik nou dat goede product nog beter laten aansluiten op die klant en zijn leefwereld? Daarmee is Custom Experience denk ik ook meer het onderscheidende stukje van de puzzel geworden. En het product steeds minder.
Ja, precies. Ja, dat wil ik eigenlijk zeggen. Want het product is natuurlijk minder onderscheidend geworden en service wordt steeds belangrijk. Dus eigenlijk wordt de relatie steeds belangrijker. Hoe kijk jij er dan tegenaan? Draaien we soms dan ook niet een beetje daarin door als consument, zeg maar? Dat je ziet er bijvoorbeeld in relaties met mensen dat scheidingen ook steeds vaker voorkomen. Want je wordt sneller afgeleid, je hebt meer mogelijkheden, internet, et cetera, noem het allemaal op. Maar je ziet dat bij bedrijven die klanten bedienen ook. Dat als het even niet aanstaat, dan gaan we naar de concurrent toe.
Ja, dus ik zie dat wel grotendeels als goed nieuws. Hè? Dus er niet meer mee wegkomen is wat mij betreft een heel belangrijk element voor succes. Dan blijf je scherp. Ik vind het ook nog steeds goed om aan mijn vriendin te vragen van, wat vind je nou echt belangrijk? Ja. En hoe gaat het nou? Dus dat zijn volgens mij hele goede vragen. En soms is een afstraffing ook wel de route naar succes. Maar als je echt in verbinding staat met die klanten en je blijft vragen en voelen hoe het gaat. En je neemt het niet voor lief. Het is niet alle ballen op acquisitie, maar het is ook gewoon in de relatie moeite doen voor elkaar.
Ja.
Dan zie je denk ik dat de bedrijven die dat snappen nog steeds overwinnen. En alleen maar fijn dat de bedrijven die dat niet snappen. Het is makkelijker, hè? Met een klikje ben je bij de buurman. Heerlijk dat die druk er nu op zit.
Ja.
Maar
beseffen bedrijven dat voldoende? Want als ik heel eerlijk ben, we zien er toch veel van binnen. En we praten er wel over. We vinden het wel belangrijk. Maar in de actie zien we toch vooral de focus op de voorkant.
Ja, dus dat zie ik ook nog steeds. Dus dat geeft mij dan het signaal van, hey, zal het dan nog steeds te goed gaan? Of is er dan toch niet nog onderaan de streep dermate veel urgentie? Ja. Aan de andere kant zie ik ook wel heel veel gedrag. Ik zie in heel veel klanten of in heel veel businesses waar wij ook in meedenken, zie ik toch wel het besef, we moeten een relatie hebben met die klant. Mm-hmm. Je ziet allerlei relatiemodellen. Iedereen bedenkt een abonnementje. Bol had ooit een transactiemodel. Werd natuurlijk een platform, dat was al wat. Maar deed met Bol Select ook wel weer een relatiemodel door. Yeah. Omdat ze zeiden van, wat moeten we daar nou in stoppen, zodat mensen toch voor een tientje per jaar ook zich iets meer willen committeren, omdat ze ook wel zien van, als we net dat stapje erbij krijgen, dan gaan we vanuit daar ook weer leren van, hoe werkt dat dan, zo'n relatie? En dus ik zie heel veel bedrijven ook wel zoeken en bijna vechten om het relatie met de klant.
Maar is dat zo moeilijk dan?
Nou, als ik afga op wat ik om me heen zie, dan is dat best lastig.
Hoe komt dat? Want in een een-op-een relatie snap ik dat het makkelijker is. Want je kunt gericht vragen stellen in de dialoog. Met een één op heel veel is dat lastig. We hadden het even in het voorgesprek over een goed gesprek voeren. Als je daar goed in bent, dan is dat heel makkelijk. Maar als je zoiets moet institutionaliseren, dan is dat lastig. Maar is dat... Dus het is dus heel moeilijk.
Nou ja, het is heel moeilijk, denk ik, omdat het deels iets anders is dan wat ze deden. Dus dan heb je al überhaupt te maken met de zwaartekracht van verandering. Hè? Dus dat vinden veel bedrijven lastig.
Ja.
Dat is inderdaad een andere opvatting. Dat vraagt om ander leiderschap. Dat vraagt om andere keuzes in hoe je je capaciteit inzet. Dus ik denk dat het veel vraagt om anders. Ik denk dat in de essentie... Het niet moeilijk is. Dus als je al je power die je altijd zet op het snappen van een klant die nog geen klant is, zet op het snappen van een klant die al wel klant is, ja, dan komt het helemaal goed. Maar ik verbaas me net als jij er ook nog steeds vaak over waarom het niet lukt. En mijn antwoord vind ik nog niet altijd consistent, maar zit er wel ergens in. Ze zullen er nog wel mee wegkomen dat het niet helemaal lukt.
Ja, en de organisaties zijn denk ik ook niet ingericht om klanten te begrijpen en vanuit daaruit te gaan verbeteren. Het is voornamelijk ingericht op acquisitie. En wat wij wel veel zien is dat afdelingen dan ook niet met elkaar communiceren. Dus heel erg vanuit silo's aan het werk zijn. En als je dan die verbinding gaat opzoeken met elkaar, dan ontstaan er opeens hele mooie dingen. Maar ja, veel bedrijven zijn ook gewoon ingericht op de operatie draaiende houden. En niet zoals wij nu aan tafel zitten, nadenken, goed door de data spitten, kennis en expertise hebben om ook daadwerkelijk concrete acties uit te halen, begrijpen.
Ja. Misschien die silo's is één. Customer experience is vaak toch iets wat start bij marketing. Ik heb jou al eens in andere podcasts, of ik weet niet of je het opgeschreven had, horen zeggen of zien zeggen. Van ja, het gaat ook om de belofte die je maakt. En daarbij dacht ik, maar misschien is die belofte door bedrijven makkelijk gemaakt. En dan komt de operatie erachteraan hollen en die moeten dat gaan waarmaken. En daar gaat het dan nog wel eens fout.
Ja, terwijl ik ook wel toen Oom het net begon te vertellen, ook wel direct dacht aan belofte. Omdat die belofte, we hadden net over taakopvatting, ben je daar nou van?
Ja.
Die beloften maken wel dat de taakopvatting heel duidelijk wordt. Hè? Dus als je, en de beloften zijn voor mij altijd wel een ultiem instrument of methodiek, stok achter de deur. Om er niet meer mee weg te komen. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gezegd. En natuurlijk zadel je op een bepaalde manier de organisatie ermee op, hè, als je het belooft. Maar je belooft het niet zomaar. Hè. Dus ik doe veel van dit soort trajecten waarin we dan toch proberen van oké, laten we het dan eens opschrijven in klanttaal. En expliciet maken. En ook boven de radar naar de klanten gaan roepen. In de vorm van een belofte of een verwachting. Om dan tot dat lijstje te komen, dan ga je natuurlijk niet iets opschrijven wat nooit zou kunnen lukken. Maar we zoeken wel eigenlijk al snel de stretch op. Hè? Want je gaat ook niet zomaar opschrijven wat altijd toch wel lukt. Hè? Binnen een jaar bel ik u terug. Ja, dat is makkelijk opgeschreven, maar dat is volstrekt niet raak.
Nee.
Dus je gaat een beetje scherp aan de wind varen op wat klanten belangrijk vinden. Wat je ook net even een beetje anders maakt. Wat ook wel het duidelijke signaal is waar je als bedrijf idealiter naartoe wil. Ook al doen we het nog niet altijd. En door die belofte komt wel consistentie meer in die organisatie. Want we doen het af en toe. Het is nu een belofte. Dan zien we altijd, dan ga je het vaker doen. Want ja, shit, ik kan niet anders.
Mm-hmm.
En dan ga je andere dingen minder vaak doen. Dat is het goede nieuws. Hè? Dus er komt focus op de dingen die je belooft. Dat wordt veel meer de taakopvatting. Dat is per definitie eigenlijk ook altijd over silo's heen.
Ja.
Dus je gaat niet de belofte van de klantenservice maken. Hè? Dat zeggen ze, dat doen we dan alleen voor de klanten. Nee, de beloften zijn voor het bedrijf. Komt in het hart van je dienstverlening terecht.
Dit vraagt wel leiderschap. Hè?
Ja, en het leuke van dit soort trajecten is, dat lukt altijd heel makkelijk. Tot het moment dat we op het punt zijn, oké, nu gaan we het ook roepen. En dan zie je dat, ik probeer dat aan het begin van het traject te dekken. Dat komt straks. En nu moeten we alvast zeggen, en we zijn gestopt met roken. Als we in de kroeg staan, hoe gaan we dan te werk?
Ja, precies.
En dan zeggen ze ook aan het begin nog vaak, hè, probeer ik dat zo maximaal mogelijk in te bouwen. Ik zeg, ik doe het alleen, jongens, als ze straks ook naar buiten gaan roepen. En dan komt inderdaad die spanning. Ja, maar shit. Maar stel nou dat. Of heel de markt staat op zijn kop. En het vierde kwartaal hebben we altijd alle aandacht. En dan komen er allerlei excuses. That's where magic happens. Hè? En de goede leiders pakken door. En die durven te beloven. En die weten van, joh, het lukt toch niet altijd. En als het niet lukt, dan heet communicatie. Dan zeggen we, het lukt niet. Sorry. En dan kom je met een alternatief. Elke klant begrijpt dat.
Ja.
Maar niet beloven is altijd lelijker dan beloven in mijn
maar
dan,
je moet wel een beetje ballen hebben.
Ja, gelukkig zijn er genoeg voorbeelden die dat hebben getoond. En die zijn altijd succesvol. Ja. Maar hoe leuk is het, joh, om ook ballen te hebben als leider. Iets achter te laten, op je bek te durven gaan.
Maar wat vind je een mooi voorbeeld?
Ja, sorry, dan kom ik wel met mensen die mij vaker hebben gehoord. Mijn ultieme voorbeeld blijft toch de 7 zekerheden van de Jumbo.
Okay.
Zijn ze helaas wel mee gestopt een paar maanden geleden. Mm-hmm. Maar hebben ze toch een jaartje of 18 volgehouden. Ja, is in hun branche technisch gezien geen hogere wiskunde. Zoals wat ze daar roepen. Kan elke supermarkt roepen. Yeah. Maar het onderscheidende zit in het gestrekte been. Ze hebben gewoon gezegd, bij ons is dat zo. Vierde in de rij, kassa erbij, want bij ons is het altijd snel. En natuurlijk lukt dat niet altijd, dat wisten ze ook. En elke supermarkt doet het daarom niet. Want op zaterdagmiddag is het hartstikke druk. Of onderbezet en dan.
Klopt.
En Jumbo redeneert, dat gun ik elk bedrijf. Voor 98% van de klanten zijn die belofte heel veel waard, of ze er nou zijn of niet. En betekent dat een enorme plus. En voor 2% van de klanten is het ultieme moment om de boel te gaan naaien. En met z'n allen tegelijk te gaan.
Dat hou je.
En zij zien die 2% als marketingkosten.
Ja.
En dat is hun bewijs om af en toe een karretje weg te geven. Kijk, want wij vinden dat belangrijk. Hè. Zij zien dat elke keer als een kans waar het even misgaat. Richten dus hun bedrijf in en hebben daarvoor gekozen op 98% van die klanten. En een gemiddeld bedrijf is toch op basis van incidenten bezig. Wat nou als? Dat is 1%, 2%, heel erg risicogedreven. En dat is uiteindelijk alles bepalend voor waar 100% van de klanten last van krijgen. Want heel de dienstverlening is op het incident gebaseerd.
Ja.
Dat vind ik intens lelijk. Dan heb je ook geen ballen. Maar eigenlijk moet je daarop afgestraft worden. Dus voor geen keuze maken. Maar ja, daar komen we toch vaak mee weg. En ik zou willen oproepen van, joh, durf nou wel eens in te zetten op wie je wil zijn. En wat je echt te brengen hebt. En dat is hard op te roepen. Ja, ga maar eens af en toe op je bek. Maar joh, 9 van de 10 keer profiteer je er dubbel van.
Ja, en je geeft aan van ze zijn ervan afgestapt. Nou, volgens mij is het algemeen bekend dat vorig jaar hun het meest slechte jaar ever hebben gedraaid. Ja. Zou dat een reden kunnen zijn dat als het dan moeilijk wordt voor organisaties, dat ze toch zoiets hebben van...
Ja, terwijl ze ook echt wel wat periodes daartussen gehad hebben waar ook wel wat moeilijke momenten zat. Maar daar zat nog wel hetzelfde leiderschap op. Hè. Je ziet ook dat met de nieuwe CEO, die ook al wel lang aan boord is. Maar die heeft toch wel iets meer zijn eigen geluid. En die gaat weer iets meer terug naar prijs. Waarbij de 7 zekerheden iets meer op service zaten. Dat zit voldoende in het DNA. Dus ik denk dat hij denkt, dat zit nog wel goed. Maar laten we weer even die prijsslag winnen. Dat is ook wel een risico. Hè? Nieuwe directie is nieuwe koers.
Ja.
Dat is het meest gevaarlijke wat ik zie bij veel bedrijven. Hè? Zodat elke CEO zijn eigen setje beloften meeneemt als je niet oppast. Terwijl de kunst is juist volhouden.
Als ik te begrijpen, want als je zegt van je moet ballen hebben, dan moet je ook een stevige leider hebben. Die moet het gaan doen. Dus die voelt dat in zijn haarvaten dat hij dit moet neerzetten.
Ja, vorig jaar natuurlijk ook voor Bekenstein de 5 CX trends voor 2023 opgeschreven.
Ja.
En gepubliceerd. Jij wou er nog even, welke 5 zijn het? En we wouden nog even 2 eruit pakken, als ik het goed begrijp.
Ja, nee, we keken even terug en jij stelde mij vooraf de vraag van, je hebt dat natuurlijk mooi voorspeld, maar hoe heeft dat uitgepakt? Dat is altijd confronterend. En ze alle 5 doornemen lijkt me een, ik zou zeggen, lees vooral het rapport. Maar als ik nou vooral vanuit klantcontact is 2 uitpikken, die denk ik nog steeds wel van alle dag zijn. En ook dit jaar denk ik dominant op de agenda moeten blijven. Ik zal het proberen kort te doen. Maar een van die trends was heel erg, dat noemden we toen high-tech, high-touch. Toch wel de... inmiddels de opdracht die de klant aan ons geeft van het moet en 24/7 beschikbaar zijn waar en wanneer ik wil. En het moet persoonlijk zijn, hè? Dus niet meer of-of. Hè? Waar we natuurlijk een trend hebben gezien. De stap naar digitaal was al moeilijk op zich, dus daar gingen we allemaal naartoe.
Ja.
Met als gevolg, alles werd een beetje functioneler en een beetje meer op elkaar lijkend. Want iedereen zat in datzelfde digitale oplossing te denken. Het lukte, hè? Dus voor mij als klant fijn, want ik kon het in één keer 24/7 doen. Maar ik was wel alle verschillen tussen de bedrijven kwijt. En ze leken allemaal op elkaar en het werd steeds inwisselbaarder. Zag je wel van de afgelopen jaren van we moeten die combinatie vinden. Het moet ook in dat kanaal rete persoonlijk zijn, als het ware ik bij jou aan de keukentafel zit. En dat zie ik eigenlijk nog steeds wel als een hele belangrijke opdracht die klant aan bedrijven ook in komend jaar geeft. En Wat ik een mooi vertrekpunt vind van dat denken. Hè. We hebben, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken naar gedaan. Maar een heel interessant gegeven in een van die onderzoeken is dat we gevraagd hadden aan klanten van nou, je kan geholpen worden door een bot of door een mens. Neem daarbij in ogenschouw dat de bot even goed is als de mens. Hè. Dus neem dat even van ons aan. Ja. Maar de bot is gelijk beschikbaar en de mens moet je heel even op wachten. Welke route kies je? Nou, heel veel mensen kiezen dan logischerwijs voor die bot als die toch even accuraat is. Maar toch ook een groot gedeelte kiest voor, nou, dan wil ik toch liever wachten. En het interessante was op de waarom-vraag. Waarom wil je dan wachten? Ja, maar die mens die begrijpt mij. En ik wil graag begrepen worden. Dus voor ons is dat wel vaak de essentie ook in dat... In het contact wat je misschien hebt via een digital journey, via een chat of via de telefoon. Hè, waar je niet de ruimte van de keukentafel hebt en de blauwe ogen. Van hey, dat ik voel me begrepen, daar zit het echte contact.
En je kunt erop vertrouwen.
Ja.
Tenminste, dat gevoel heb ik altijd. Van oké, dan kan ik in ieder geval, als hij me niet direct begrijpt, dan kan ik het gesprek aangaan en ervoor zorgen dat het wel gaat lopen. Ja. En dat is met een bot lastig.
Is met een bot lastig. Dus de kunst is van hoe kan je nou dat wetende, de context is lastig, dat ook wetende, toch dat organiseren. Mm-hmm. En nou, dan zie je dat er wat mij betreft wel een paar simpele kleine voorbeeldjes zijn waarin we dat zien werken. Bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar. Je moet je voorstellen, iemand heeft ruzie met de buurman of met zijn baas. Ligt daarvan wakker. Het goede nieuws is in de digitale ontwikkeling. Hij kan midden in de nacht schade melden. Hè? Want ja, we hebben allemaal digitale borden. Maar dan krijgt hij een antwoord terug. U wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.
Ja.
Eigenlijk staat daarbij, ongeacht hoe belangrijk het voor u is, meneer. Zo werkt het proces.
Mm-hmm.
Dus digitaal ja, maar persoonlijk is dan nog de nee. Het enige wat we gedaan hebben vanuit dat filosofie van hey, ik wil me begrepen voelen, is heel simpel dan ook maar de menselijke vraag stellen. Die je ook zou stellen als je naast hem zou zitten. Is nu de eerste vraag bij het melden van die ruzie bijvoorbeeld, of die vraag om hulp, maakt u zich zorgen? Dat is een hele logische, simpele vraag. En het interessante is dat ongeveer 1 op de 5 mensen zegt ja.
Mm-hmm.
En 4 op de 5 zeggen nee. Dus mensen zijn ook best eerlijk. Hè? Ik geef altijd het voorbeeldje van je hebt de last van je knie. Heb ik nu letterlijk bijvoorbeeld. En je belt de dokter. Hoeveel mensen drukken op 1 spoedgeval en hoeveel op 2 afspraak maken?
Mm-hmm.
Bijna iedereen op 2 afspraak maken. Hè? Dus ja. we doen best zoals het hoort. Hè? We zijn enorm te vertrouwen als klant.
Dat is voorspelbaar.
Dus mensen, ja, dus mensen ook zeggen 4 op de 5 nee. Nou, die krijgen het bericht van we gaan voor u aan de slag. Zijn deze 2 stappen als eerste. Dan bellen we u binnen 3 werkdagen terug en dan gaan we dat doen. Dus die hebben duidelijkheid, maar geen snelheid.
Mm-hmm.
Die mensen die zich zorgen maken, krijgen het bericht. Oké, dan bellen we u binnen 1 uur terug. En als het 's nachts is, dan is het voor 9 uur morgen vroeg. Dus je ziet dat er service differentiatie ontstaat. Er is nog geen mens aan te pas gekomen, maar maakt zich zorgen. De emotie is eigenlijk het vertrekpunt. En als ik dan meneer Jansen bel die zich zorgen maakt, zeg ik nou meneer Jansen, ik zag uw melding. U maakt zich zorgen, vertel.
Maar dan moet je diepgaand snappen wat op dat moment kan spelen bij iemand in het hoofd.
Ja.
Want je moet je realiseren wat die emotie kan zijn.
Ja, dus dat is denk ik een heel belangrijk doel van onderzoek wat je dan moet doen in jouw situatie.
Mm-hmm.
Wat is nou die ene vraag bij jou? En dat zit hem deels in klantbehoeften. Ik heb ook een voorbeeld bij Interpolis waarin de klantbehoeften, dat ging ook over schade melden van zakelijke bedrijven. Dus die hebben schade en hun bedrijf ligt even stil bijvoorbeeld. De slogan van Interpolis is, naast glashelder wat ze altijd hadden, is focus op wat echt belangrijk is.
Ja.
Dus wat deed ik? Ik mocht ze helpen daar met een klantreis, maar vooral een klantreis die typisch Interpolis was. Dus ik ging mee met klantenservice luisteren en ik vroeg aan elke medewerker na afloop van het gesprek, wat vond die meneer nou het allerbelangrijkste?
Mm-hmm.
Ja, volgens mij, of ik denk, of... En ik vertrouwde allemaal wel hun observatie, maar ik zei, je weet het dus niet. En dat is raar, want daar heb jij focus op. Dat is namelijk jullie slogan.
Ja, maar weet je, en dit is denk ik bij heel veel bedrijven echt zo. De focus zit op afhandelen.
Ja.
2, iemand belt om iets te doen, maar de reden waarom je contact opneemt, daar wordt vaak niet echt gehoor aan gegeven. En dat is op zich logisch, want je hebt een contact en je gaat oplossen, boom.
Ja, en iedereen krijgt de gemiddelde procedure. Wij als medewerkers sprinten ook die procedure in. Dus wat hebben we nou op basis van die observatie en wie we willen zijn en die behoefte van de klant, is gewoon ook daar weer heel simpel. De menselijke vraag als eerste stellen, staat ook boven in het CRM-scherm inmiddels.
Mm-hmm.
Wat is voor u het allerbelangrijkste, meneer, rondom deze schade? En de grap is, we merkten dat klanten 3 dingen zeiden. De meeste zeiden dat ik zo snel mogelijk weer door kan.
Ja.
Want ja, ik heb schade en mijn kapperszaak is dicht. Ik wil weer open. En de tweede mensen, groep mensen zei dat ik zo snel mogelijk mijn geld krijg. Hè. Die hadden iets met liquiditeit of iets. En de derde zeiden dat je zo snel mogelijk mijn klant belt. Want die is betrokken bij de schade en ik wil geen gezeur in mijn relatie met mijn klant. En het mooie was dat direct duidelijk was waarmee ze echt konden helpen. Dat was niet schade melden, maar dat was continuïteit, liquiditeit of een relatie. Mm-hmm. Waarmee we ook van de standaardprocedure van 7 stappen de 3 konden overslaan. En bij de mensen van continuïteit zeiden, dan sturen we direct mannetjes naar je toe, die komen het oplossen. En bij de mensen met liquiditeit zeiden, dan sturen we straks direct een voorschot op basis van vertrouwen. En dan regelen we de administratie later wel. En dat we tegen die mensen van relatie zeiden, geef ons de contactgegevens, dan bellen we vandaag gelijk uw klant. En zorgen we dat het voor hem of haar helemaal geregeld wordt. En de klanten waren rustig. En we sloegen een stukje van het standaardproces over. Want die meneer wilde helemaal zijn geld niet, want die wilde mannetjes. Dus dan ging hem ook niet lastig vallen met geld nu. En doordat we dat wisten en dat vasthielden in het CRM, konden we in de heel die klantreis daarna, als een volgende medewerker kwam, of er kwam een schade-expert bij de schade kijken, zei, nou meneer Jansen, voor u is continuïteit het belangrijkst, dat u altijd door kan. Nou daarom, hè, dus het werd ook het haakje. En dan zie je dat je zoiets best kan institutionaliseren, doordat je het heel dominant maakt. Geen script van je welste, maar 1 vraag, daar mag je niet overheen stappen.
Ja.
En het antwoord moet je ter harte nemen.
En je gaat dus direct in de diepe liggende laag snappen wat mensen op dat moment willen van je. Maar ook wat ze misschien in iets bredere context qua dienstverlening van je willen. Want in dit geval het voorbeeld van een stukje continuïteit.
Ja, en dus dat in marketing noemen wij dat dan de job to be done. maar het was nou de klus die je te klaar hebt.
Ja.
En niemand wil ze schade melden.
Nee.
Niemand wil een zakelijke rekening openen bij een bank, maar ze gaan een bedrijf starten.
Ja,
ja, dus hey, probeer dat dominant te maken. Dan kom je niet met een lelijke oplossing van een zakelijke rekening of een vraag naar de KVK. Maar dan ga je hem helpen met zijn bedrijf starten. Met kengetallen van andere bedrijven in diezelfde branche. Dat die weet waar die aan toe is. Met deze verzekeringen die moet je erbij hebben of niet. Of daar kom je met een oplossing voor zijn klus. Voelen we de NPS omhoog lopen tijdens dit gesprek? Ja. Dus
je moet goed nadenken. Wat is de belangrijkste vraag die je wil stellen? 1 en dat is 1. 2, je moet het goed gaan vastleggen. Want dat moet je dan op afstand analyseren.
Ja.
Ja, dat is ook nog een job te doen. En dan?
Nou, en dan denk ik dat je op een relatief nog eenvoudige, ik snap ook wel de implicaties die het heeft als je CRM erbij gaat betrekken.
Mm.
Maar dan heb je wel, en ik denk dat high-tech, high-touch, dat gevoel van om die brug naar ook die high-touch te maken, je begrepen voelen, heb je die klus geklaard. En dan kan je daarna met alles wat je al in je bedrijf op orde hebt, kan je leveren.
Ja.
Maar je hebt het contact gemaakt op de klus die je te klaren hebt. En daarna ga je alles wat je al in je bedrijf 100 keer op orde hebt. Ja, dan kan je in gaan zetten om dat waar te gaan maken.
Ja.
En dus dat is wat mij betreft wel nog steeds belangrijk. En die high-tech, high-touch.
Mooi voorbeeld.
Dat zijn in ieder geval 2 van de 5. Dus de overige 5 zou ik tegen de luisteraars zeggen. We zetten jouw LinkedIn profiel even in de show notes. Dus dan kunnen ze contact met jou opnemen. Als we dan gaan kijken naar een nieuwe trend die je ziet in klantcontact.
Ja, ook daar had je mij natuurlijk al op gehint. Binnen Customer First.
We hebben geen draaiboek hoor. Dit is allemaal natuurlijk.
Schrijf ik er ook wel eens over. Dus ik zie eigenlijk. Ik wil eigenlijk 2 dingen aanstippen. Ik weet niet of we er tijd voor hebben. Maar niet.
Zeker.
De eerste is ook wel misschien een beetje prikkelend. Maar wat ik zie. Ik heb dat maar omgedoopt tot de experience egonomie. Hè, dus de ego heel dominant. Dus de ik dominant. Een beetje tegenhanger van de gemaksrevolutie. Moeite dient de mens. Ik geloof heel erg dat we moeite moeten designen voor klanten. Dat hele makkelijk maken, daar ben ik helemaal klaar mee. Want het is enorm inwisselbaar en dat moet toch wel. Dus daar kan je niet van onderuit. Ik zie enorm terug in beleving en in waarde en in geloofwaardigheid en in resultaat. Dat daar waar ik een rol speel in jouw dienstverlening, er heel veel positieve dingen gebeuren. Dus alles wat ik zelf doe, vind ik leuker, beter, vind ik lekkerder. En als ik zelf in een auto rijd, dan ben ik nog nooit misselijk geworden. Maar als jij rijdt, dan word ik wel eens misselijk.
Mm-hmm.
Als ik zelf kook, vind ik toch altijd net iets lekkerder dan de rest van de tafel. Want ik heb zelf gekookt. Hè.
Ja.
Het IKEA-effect noemen ze dat ook wel. Als je de kast zelf in elkaar gezet hebt, dan is die stiekem een stukje mooier dan als die via de quantum gewoon binnengedragen werd. Dus heb ik een rol in jouw proces, dan is wat eruit komt meer van mij, meer waard. Dus dat zie ik gebeuren. En het tweede is alles wat ik zelf een beetje doe, ben ik ook veel trouwer aan. Mm-hmm. Dus we hebben dat gezien, bijvoorbeeld was dat bij Eneco. En dan ging het over afspraken maken met de monteur die langskwam. En dan zeiden we wel, woensdagmiddag komt de monteur langs. En dan waren er heel vaak mensen woensdagmiddag niet. Logisch, want er wordt soort opgedrongen. En ik heb meer te doen. En het is me één oor ingaan, ander oor uit. En ik ben niet scherp geweest. En is dat omgedraaid. En zijn er 6 momenten voorgesteld aan de klant. Waarvan gezegd van nou deze 2 momenten zijn het meest duurzaam. Want dan is de monteur al in de buurt. Deze 2 momenten niet, maar dan kan het ook. En deze 2 momenten is minder duurzaam. Dus er was in ieder geval keuze. En er stond ook bij de meeste mensen kiezen voor deze optie.
Ja.
En dat was die optie woensdagmiddag. En toen zagen we dat, hè, doordat er keuze was, doordat er ook duidelijk werd uitgelegd waarom welk moment iets beter is dan het andere moment, hè, vanuit perspectief duurzaamheid bijvoorbeeld, of een ander perspectief, dat meer dan 90% van de mensen koos voor woensdagmiddag, wat we vroeger eigenlijk oplegden aan de klant. Ze kozen hetzelfde moment, maar ze waren er dan ook altijd. Want als jij zelf de keuze maakt, dan is dat, mensen zijn consistent in de basis aan zichzelf. We kennen ook genoeg die het niet zijn, maar in de basis is de mens dat. En dat is natuurlijk heel veel waard.
Ja.
Dus daar waar ik een rol speel in het design van de oplossing, een rol krijg. Ik ben erg fan van Plantsum. Dat is een online partij waar je planten kan kopen. Een soort de Coolblue onder de planten. Ga er allemaal kijken, Plantsum.nl. Die hebben bijvoorbeeld een dialoogje. Een heel kort dialoogje met een paar vragen. Wat voor plantje wil. Dus dat is niet de traditionele filters. Hoe hoog moet die zijn? Hoeveel mag die kosten? Moet die groen zijn? Dus de filters die je op je webshop hebt. Maar zij stellen eigenlijk een heel simpel dialoogje. Je ziet ook dat het maar 5 vragen zijn. Dus je snel klaar bent. En met een drop-down menuutje dat je niks hoeft in te tikken. Dus het is heel laagdrempelig. Maar het gaat wel over mijn leven. Dus er staat, waar komt hij te staan in je huis? En dan zie je rond te kijken. En dan kan je aanklikken woonkamer bijvoorbeeld. En krijgt hij daar veel licht? Staat hij vlakbij een raam? Ja. Heb je een kat of een hond? Nee. Dus een paar vragen waarin ik eigenlijk bijna rond, terwijl ik beantwoord rondkijk in mijn woonkamer. Waar die komt te staan. En dan zeggen ze, moet je deze of deze nemen?
Ja, en je ziet hem dan ook al staan.
Ja, en je ziet dat heel veel mensen dan die of die nemen.
Ja.
Dat is ook de beste plant. Die is perfect voor mij. Maar ze hadden ook.
Dat is ook wel handig, hè? Want ik ben niet zo goed in de juiste plant kiezen. Zodat ik het te veel water geef, te veel licht. Dus dat helpt ook. Dus maar het gaat meer om het nadenken over wat je aan het doen bent.
Ja, het sluit ook nog wel een beetje aan op dat high-tech, high-touch. Dat je ziet van ze stellen een aantal menselijke vragen in plaats van de traditionele webshop-filters.
Yeah.
Ja, dus een dialoogje in mijn leven. Ik stop daar wat moeite in. Mm-hmm. En wat eruit komt, ja, daar ben ik. En dan zie je ook dat die conversie enorm hoog is. Terwijl ze ook de plant of the day hebben. Daar heb ik helemaal niks over gezegd. Die werkt.
Maar dit gaat toch ook wel weer over wat aansluit op jouw vorige voorbeeld. Waarom wil je dit?
En wat bedoel je dan precies met
waar? De dieperliggende vraag van je wil een plant kopen, dat is leuk, maar wat zoek je nou? Waarom zoek je dat?
Ja, dat is toch die custom experience. Dat is dat hele goede product wat overal al wel aanwezig is. Laten aansluiten op mijn leven.
Ja.
En de trend die ik dan wil zien. Iets meer, hè? Dus dat we dat stukje moeite, dat we niet te panisch moeten zijn om het uber makkelijk te maken. Want eigenlijk slopen we mij daar helemaal uit het proces als klant. Zorg dat je slim, en natuurlijk niet onnodig, maar slim moeite designt. Maar dat zou ik mooi vinden.
Daar ga je wel in tegen de wat de afgelopen paar jaar. Hebben we de customer effort score. Ja, maar hoe makkelijk dus was het om mijn vraag op te lossen?
Ik denk dus dat dit wat jij nu schetst en low high effort, dat als je het goed gaat uitvoeren, dat het in de basis elkaar juist kan versterken. Want gemak betekent niet, we moeten hier een plant aanbieden en moeten allemaal zo snel mogelijk, et cetera, noem het dan op. Of een afspraak bij een energieleverancier, dat je zelf mag kiezen of dat wij het opleggen. Het gaat erom, hoe kun je ervoor zorgen dat de klant het gevoel heeft dat het gemakkelijk gaat.
Zeker.
En dat het niet veel moeite kost om uiteindelijk tot een bepaalde outcome te komen, om het zomaar te zeggen. En als dat betekent dat je iemand een keuze geeft en diegene heeft daarna het gevoel van, hey, dit was eigenlijk hartstikke fijn, of je geeft hem een aantal vragen. Maar je ziet bijvoorbeeld met high effort, je had ook al, we hadden het van tevoren natuurlijk over, van wij doen veel met low high effort. Als je heel veel op kanalen moet switchen, omdat je geen duidelijkheid krijgt.
Nee, maar dat is onnodige moeite. Dat zou
dat
ik nooit
is onnodige
designen.
Moeite. Dus,
en ik ben ook fan van de 6 op heel veel vlakken. De customer effort score. Maar de belangrijkste driver van 6 is toch wel communicatie. En het gaat veel meer over emotionele tijd dan de daadwerkelijke tijd. Hè. Dus het gaat niet om snelheid in mijn ogen, maar het gaat om op tijd. Het zijn allemaal nuances, maar dat betekent dus dat ik een rol heb in het proces.
Dus de perceptie van gemak heeft niks, niet per se wat te maken met tijd, snelheid.
Nee. Ja. En natuurlijk zitten er een aantal dimensies in die we allemaal snappen dat de onnodige kanaalswitches of wachttijd, dat allemaal niet helpt.
Ja.
Maar ik denk dat slim moeite design, hè, dus mij wel op goede momenten een rol geven, veel meer stappen voorwaarts in de hoofden van je klanten gaat brengen in van, oh, het is ook goed voor mij, ik ben gerustgesteld, ik weet waar ik aan toe ben. Dus dat per saldo voelt als, ik heb veel meer gekregen in minder.
Maar dat gaat toch eigenlijk in essentie gewoon over je actief keuzes aanbieden, zodat je...
Dat is een van de dingen, ja. Ik denk altijd een keuze aanbieden. En in klantcontact zelf is dat bijvoorbeeld... je hebt alle van die beïnvloedingsprincipes, maar Cialdini heeft ook ooit... but you are free techniek. Hè? Altijd vragen van, maar de keuze is aan jou. Of het staat je vrij. Maar je bent niet verplicht. Hè? Dat is zo'n toverzinnetje voor frontliners. Die je eigenlijk in contact altijd moet doen.
Ja.
Omdat hij bewezen heeft, Cialdini, ik geloof hem rechts en links wel eens. Maar hij zal het ook wel mooi kunnen verwoorden. Maar dat verhoogt de conversie 2 keer. Hè? Doordat die techniek toe te passen op het einde van je gesprek. Eigenlijk om 2 dingen. Omdat het de autonomie dient.
Mm-hmm.
Door dat te zeggen. Voel ik dat er voor mij ruimte is? Voel ik dat dat ik aan het stuur zit? En dat is zeker in de tijd waar we nu zitten heel belangrijk. Hè?
Ja.
Dus mensen willen controle hebben aan het stuur zitten. En het tweede stukje is, doordat ik die vraag krijg, is het ook altijd mijn keuze? En als ik kies, is het me meer waard? Hè? Wat we net al bespraken. Alles, want dan geloof ik erin. Dan ben ik er ook meer trouw aan. Dus
je gaat de commitment
in één keer draait het om en is het mijn keuze. Ja, dus ik geloof wel heel erg dat dat kleine beetje moeite, en ik ben echt niet aan het zeggen van joh, laten we alle tijden verdubbelen. Maar laten we wel nadenken over, zorg dat je je klant niet uit je proces haalt. Zorg dat je hem er slim in stopt.
En hoe zou je dit kunnen toepassen als het gaat om servers? Dus, want dit gaat dan een paar keer over voorbeeld van, ik koop iets. We hebben het natuurlijk ook al gehad als je een melding gaat maken. Maar kun je dat in je reguliere klantcontact ook toevoegen? Dus kun je dat verrijken? Dus dat je op het moment dat je contact hebt, dat je ook iets toevoegt daarin? Of is dat heel moeilijk?
Ja, dus dan heb je het letterlijk over, ik zit met een klant aan de telefoon voor iets anders. En hoe kunnen we daar dan...
Ja, dus hoe stap je af van dat standaard, ik handel het af en klaar? Kun je iets meer doen?
Ik moet als eerste nu denken aan het welbekende bruggetje. Hè, wat ze altijd doen. Wat dan niet werkt op het einde van nu ik u toch spreek.
Exact.
Probeer ze nog een sales pitch.
Die is nog slechter.
Ja, die is nog slechter. Die draai ik wel altijd om. Hè. Dus ik geloof wel dat het klantcontactmoment het meest makkelijke moment is. Hè, want de klant
vaak
belt
het enige
jou
moment.
En dan is hij hier toch. En als je dan twee oplossingen in plaats van één kan geven aan die klant, dan is dat alleen maar fijn.
Ja.
Volgens mij is daar de les. Hoe concreter, hoe beter en hoe eerder, hoe beter. Dus als ik wel eens met klantcontactcentra gewerkt heb, dan is dat bruggetje op het einde waardeloos, maar dat bruggetje aan het begin, fantastisch. Dus je moet het je zo voorstellen, heel kort door de bocht hoor, maar als iemand belt voor een vraag, dan zeg je nou duidelijk, hè, wat is het allerbelangrijkste, oké. Ik ga dat voor u regelen, dus ik bied hem ook die zekerheid mee. Op het einde is dat geregeld, ik moet u een paar vragen stellen, maar goed. Maar nu ik u toch spreek, ik zie ook nog dat het verstandig is dat we straks nog even verder praten over X en Y, want daar ligt een kans voor u. Vindt u dat goed? Zeg je aan het begin. Dus ik heb eerst gezegd, ik snap uw vraag en ik ga u helpen, maar nu ik u toch spreek, ik wil straks ook. Dan zeggen mensen, ja, natuurlijk. He, want die zitten aan het begin en dan zeggen ze altijd ja.
Want je moet het gesprek nog beginnen.
Ja, en ik heb al gezegd, hij gaat me helpen. Daarna ga ik hem helpen. En als dat dan klaar is, dan zien mensen...
Dan weet je
mensen
dat zijn
consistent.
Ja.
En dan heb je eigenlijk je platform gecreëerd. Maar het moet wel persoonlijk zijn. Moet zeggen, ik wil nu straks ook nog even over uw overige bankzaken spreken. Dat is niet persoonlijk. Dan zeg ik, ja, nee. Maar als ik zeg van, meneer, ik zie dat u €54.000 op uw spaarrekening heeft staan. Maar ik zie daar een aantal hele grote kansen voor u. Daar wil ik straks nog even over doorpraten. Er staat precies 54, dus het gaat over mij. Dus hoe concreter, hoe beter. En hoe eerder, hoe beter. En dan zie je toch wel dat je ook daar... En dan moet die klant nog wel even iets langer blijven hangen. En dan moet hij nog wel even mij wat informatie geven over de topic. Maar dan zie ik dat wel werken.
Zo simpel kan het zijn.
Ja, maar de kunst is, je moet erover nadenken. En deels is dat vanuit klantbehoeften. Deels is dat vanuit hersenen, hoe die werken. Deels is dat ook vanuit... Hey, vriend, jij spreekt nu je klant.
Maar wie binnen een bedrijf moet hierover nadenken? Want kijk, dit is jouw beroep. Jij bent specialist. Maar wie moet hierover nadenken?
Nou ja, kijk. Mijn ideale wereld is dat iedereen. Hè? Of je nou direct of indirect te maken met die klanten. Je moet snappen dat hier het bestaansrecht van je bedrijf zit. Dus dan moet je er druk over maken. Ik snap dat het niet gebeurt. Dan hoop je dat klantfeedback in die organisatie zo georganiseerd is. Dat dit soort dingen boven komen drijven. Dat iemand dit observeert, spiegelt. En op de juiste plekken in voorbeeldjes deelt. Ik gebruik toch altijd, want soms zeggen ze ook van je anders, jij zegt dat zo mooi. Hè? Je bent zo'n half auto verkoper met gel in je haar en ik geloof je wel, maar zo werkt dat hier niet. Dan probeer ik toch ook altijd met hun eigen klanten en die verhalen en die feedback de matchmaker meer te zijn van joh, don't shoot the messenger, maar dit gebeurt er.
Ja, maar ja, en een stap. Wat adviseer je dan die persoon binnen het bedrijf, even los van welke rol die heeft, die denkt van ik ga dit doen? En die komt dan tegen al die collega's aan die zeggen, joh, 1, ik ben druk, ik heb even geen tijd. 2, ja, het is een goed idee, maar we doen het gewoon zo. Dit is gewoon zoals we het doen, we hebben het altijd zo gedaan. Ja. Wat fluister je zo iemand in? Wat zou je tegen hem zeggen? Hoe gaat hij dit wel voor elkaar krijgen? Hoe gaat hij dat balletje laten rollen?
Ja, ik ben er altijd wel wat extremer in, maar als buitenstaander ben ik vaak ook makkelijker om extreem te kunnen zijn natuurlijk.
Ja.
Maar als we het dan over klantfeedback hebben, dan zeg ik wel altijd van oké, maar dan stoppen we met alle feedback. Want als we aan dingen aan klanten vragen, wat vind je ervan? En ze geven antwoord en we doen er niks mee. Dat is een levensgroot risico. Want we scheppen de verwachting dat we luisteren, we doen er niks mee. Dan kunnen we beter niks vragen.
Heb je wel een probleem als dat je job is?
Nee, dus ik zeg ook vaak tegen marketeers of customer experience managers of je moet in je eigen vlees durven snijden.
Yeah.
Want als jij zegt van joh, maar ik ben al lang blij dat we klanten af en toe vragen wat ze ervan vinden.
Yeah.
Dan ben jij eigenlijk degene die de afslag neemt naar het voor lief nemen. En dat is niet je collega die er niks mee doet.
Yeah.
Dus jij moet het op scherp stellen. Er is maar één manier dat klantfeedback werkt. Dat is namelijk dat we er met z'n allen naar luisteren. Dat we het fucking serieus nemen. En altijd vertellen terug aan die klant wat we ermee doen. Als je dat niet lukt, hè, dat is de loop. Als dat je niet lukt, moet je ermee kappen. En dat betekent ook, hè, we hebben dat. Ik weet dat Bernard Steenberg hier onlangs bij jullie zat.
Mm-hmm.
Ooit had Vattenfall ook 200 miljoen, of 200 zeg ik, 2 miljoen enquêtes in een jaar die ze binnenkregen. En toen zijn we ook dat gaan analyseren. Toen zeiden we van, joh, laten we eerst eens stoppen met 90% van die enquêtes en met 10% echt gaan kijken, luisteren en er iets mee gaan doen. En ja, dat moet je durven. Want maar mijn trend. Dan kan ik mijn trend niet meer volgen als ik ermee stop. Nee. Maar ja, wat heb je aan die trend als je er toch niks mee doet? Kunnen we beter de effort stoppen in echt luisteren en kijken wat ons dat brengt. Om te kijken of daar energie en resultaten terugkomen om de blauwe mensen ook mee te krijgen.
Ja.
Dus ik zou ook wel zeggen van joh, hard het spel spelen. Met het risico van je eigen baan. Daar ballen tonen. En dan kan het zomaar gaan draaien.
Oké. Okay.
Nou, zullen wij ondertussen, want we zijn alweer mooi aan het kletsen met z'n drietjes, naar de stellingen gaan, Wiets?
Dat is een goeie. Gooi hem er eens in.
Corporates blijven in gestandardiseerde processen in silo's werken, waardoor aansluiten op de behoeften van de consument lastig is.
Ja, ik heb het idee dat we wel een paar rondjes om die stelling hebben heen gedraaid, hè, toch?
Klopt.
Nou ja, dat is wel een observatie die ik ook wel heb. Ik weet niet of ze dat dan bewust zo doen, maar wel een beetje blijven doen wat ze deden, zolang ze ermee wegkomen, dat zie ik ook wel.
Ja. Mijn meeste, een aanvullende stelling hierop, bedenk ik nu. Ik zie dat de eindbazen binnen bedrijfsleven, die zijn gemiddeld een beetje ouder, ben je mijn leeftijd of ouder, die lopen wat langer mee en die zijn gewoon opgegroeid in dit model. Sales eerst, aantallen, et cetera. En misschien heeft dat daarmee te maken. Ik weet het niet, hè. Doe maar voor.
Ja, nee, ik denk zomaar dat het nog moeilijker veranderen is als je al 30 jaar iets gedaan hebt. Hè? Dus dat,
ben je in ieder geval succesvol geworden, want je bent nu eindbaas.
En ik denk dat vanuit de hele goede intenties en de ervaringen ook gebeurt. Misschien is de verandering soms letterlijk makkelijker als je een heel ander type binnenhaalt. Een andere generatie of een andere vertrekpunt neemt.
Ja.
Ik ga wel mee met je observatie.
Hoe doorbreek je dat? Of hoe kun je dat op een smooth manier omzeilen? Ik denk dat ieder bedrijf in Nederland hiermee te maken heeft. Hoe kun je dat op een leuke manier doorbreken?
Leuk.
Op een leuke manier.
Ja. Nou ja, weet je, dat je het collegiaal en dat het voor iedereen leuk is. Want ja, we zitten er met z'n allen in.
Ja, nee, ik denk dat je dan ook al wel vraagt op een leuke manier doorbreken. Vraagt ook een leider die in zijn eigen vlees durft te snijden en durft te zeggen, misschien ben ik niet het antwoord op alle oplossingen. Wat het beste voor een mens best moeilijk is om te zeggen.
Mm-hmm.
Als iemand dat kan, dan denk ik dat het überhaupt al goed zit in dat bedrijf. Als die dat in zich heeft. Dus ja, ik heb daar het antwoord ook niet 1, 2, 3 op. Ik denk wel...
Het is ook een beetje aan ons als consultants om af en toe een beetje te schuren. Of we dat nou in een podcast doen, of we dat nou op LinkedIn doen, of we dan op een event doen bij onze relaties. Om juist die andere kant te laten zien. Want we komen bij veel organisaties, we zien ook hoe het anders kan. En als je dan gaat vertellen hoe het anders kan, ja, dan misschien dat nou ja, 10 keer delen. En dat iemand dan zoiets heeft van... Mijn sales gaat een beetje achteruit. Misschien moet ik toch eens een keer gewoon luisteren naar de mensen die wat bij mij... Ja,
of gewoon een keer durven. Even, weet je, je hoeft niet gelijk voor hoeveel geld dan consultants naar binnen te fietsen. Maar gewoon eens kleine dingen proberen.
Ja, ja. Een beetje lekker schuren.
Dus,
stelling 2. Nou, makkelijkere stelling, jongens. Want deze
stelling 2, die is veel makkelijker. Even kijken. De uitdaging voor bedrijven vandaag de dag is niet alleen het creëren van een product waar klanten voor willen betalen, maar een ervaring zo uniek dat ze nergens anders willen winkelen.
Ja, ik vind het een goede stelling waar ik het mee eens ben. Waar we denk ik aan het begin ook wel kort in andere woorden iets over zeiden. Van hey, dat wat is niet meer uniek vaak. Is ook niet meer wat mensen echt zoeken. In het hoe zit veel meer waarde opgesloten. Wij doen veel trajecten om bijvoorbeeld een nieuw product voor de zakelijke ondernemer te bedenken. Of een, en dan zie je ook wel vaak dat met het ontwerpteam... in de zoektocht heel erg die product benefits eerst altijd boven komen.
Ja.
Dan zien we eigenlijk dat we proberen een beetje wat variatie te brengen. Zeg van, joh, het zit er misschien ook wel heel erg in service elementen. In de mogelijkheid dat ik op deze manier geholpen word. Of dat ik een direct nummer heb hiervoor. Of dat ik toegang krijg daartoe. Of dat ik voorrang krijg hierop. Of garantie op zus.
Dus meer uitnutten van je... bestaande relatie product of dienst.
Ja, en dan zeggen we van joh, is het niet leuk om dat in ieder geval eens mee te nemen op de weegschaal? Als we ja. Het klantonderzoek instappen om te kijken, hey, wat is nou het ideale product 2.0, hè, of de ja. Propositie 2.0. En dan zien we dat we in dat voortraject, dus die service elementen, wat meer op het lijstje erbij zetten. En dan gaan we daarna uitvragen aan klanten. En dan hebben we 30 elementen die propositie kunnen maken. En dan laten we klanten in allerlei keuze-experimenten continu kiezen wat is belangrijker dan belangrijk. En dan zie je dat op het eindstaartje die service elementen allemaal boven komen drijven en die productelementen niet. En dan zie je wel wat bewustwording kunnen. Het zegt van ja, is dat het nou? Ja. Dus de product maken en de productspecificatie is soms veel moeilijker om voor elkaar te boksen in een organisatie dan een service element toe te voegen. Van, joh, bij storingen is er altijd binnen 2 uur een monteur. En dan zegt iemand in dat bedrijf, ja, maar er is hier nooit storing. Want ja, het gaat over water. Hè. Dat was letterlijk bij Vitens bijvoorbeeld. Het gaat over water, er is nooit storing. Maar klanten vonden dat heerlijk. Toen vroeg ik ook aan klanten van hey, maar heb je wel storing gehad dan met je water? Nee, nou nooit. Ken jij iemand die ooit storing had? Nee, nog nooit. Nee, maar er gebeurt met water ook niet zoveel, meneer. Nee, ik zeg, dat klopt. Maar waarom vind je dit dan? Dat was nummer 2 in het lijstje van 30. Hè, bij storing altijd binnen 2 uur.
Ja, dus gingen toetsen bij de mensen die dit...
Ja. En dat was dan kwantitatief, maar daar gingen we ook in gesprekken op verdiepen. En zeiden mensen, ja, maar het zegt zoveel over het bedrijf. Dus de intentie die het heeft, het feit dat zij zo zijn... en dat when the shit hits the fan, dan zijn ze er ook. Ja, dat kan ik waarderen. En dat straalt dus af op allerlei producten. Terwijl die technische kant van de propositie, ja, die vonden ze, die kunnen ze ook minder. Hè. Customer experience draait toch ook om wat ik kan beleven.
Ja.
En heel veel dingen snap ik niet, want dat is aan het bedrijf, dat is aan de specialist. En wat ik snap, zijn vaak serviceaspecten. Komen ze op tijd? Kijken ze me in mijn ogen aan? Zijn ze voorbereid? Nemen ze de tijd? Dus dan, op allerlei vlakken zie je dat customer experience toch ook wel draait over wat een klant kan beleven. Dit is een goede autoschade stellen, want ze hebben goede koffie, zei laatst iemand tegen mij. Dus dat was het enige wat hij snapte, want de uitdeuken had hij de ballen verstand van. Maar hij snapte wel dat ze daar hele goede koffie hebben. Dan zullen ze ook wel goed kunnen uitdeuken.
Ja.
En die schade aanstellen zijn, wat slaat dat nou op? En ik zei, ja, ik kan het ook niet.
Maar dit is wel weer een extra plus voor het klantcontact. Weet je, als je als bedrijf toch wat op afstand staat en je krijgt iemand aan de lijn, dan is dat wel het moment om het te doen.
Ja.
En ik denk dat met het hele digitaliseren, dat we dat gewoon eens even goed in het achterhoofd moeten zetten. Oké, okay, ja. wat doe je dan in het contact?
Heb op
je
het voorhoofd, dat is nog mooier misschien.
Wat bedoel je?
Ja, jij zei in het achterhoofd, maar laten we het in het voorhoofd.
Ja.
Laten we in het voorhoofd zetten, dan word ik nog vrolijker.
Ja. Ja. Maar dat klopt, de voice of the customer wordt denk ik ook gewoon belangrijker. En als je dat naast gewoon, laten we maar zeggen, vakidioten die binnen een organisatie nieuwe producten proberen te lanceren, dat er tegenaan, dan heb je ook een soort van magische combinatie. En dan zitten ze waarschijnlijk. Was dat niet een keer een bierbrouwer die in de marketing uiting had gezegd dat zij het water. Dat is net zoiets.
Het is maar net wat je naar voren brengt, hoor. Dat zijn bierbrouwers die hebben een bepaald proces. En in dat proces gebruiken ze zuiver water en dat moeten ze dan door. Dat wordt geschoond in een bepaald proces. Dat schijnt iedere bierbrouwer te doen. Maar deze bierbrouwer die heeft dat in zijn marketing naar voren gebracht als zijnde van het meest zuivere water wat we gebruiken.
En liet ze dat zien.
En dat bleef dan hangen. En dat was voor heel veel mensen een appel van nou, ik ben echt bier aan drinken met het meest schone, zuivere water wat er maar te vinden is. Voor iedereen een standaard proces. Alleen zij vielen op omdat ze dat specifiek verpakken en naar voren brengen.
Ja, ik had zo'nzelfde voorbeeldje recent bij een webshop. En zoals elke webshop, heel veel wet en regelgeving. Online aankoop mag je altijd binnen 2 weken terugsturen.
Ja. Ja,
dat is gewoon wettelijk verplicht, kan je niet onderuit komen. Maar wij waren bezig met een traject. En het is best een grote koffiespeler in de markt. En toen zeiden van, ja, dat beantwoordt, of dat appelleert ook wel aan dat gevoel van flexibiliteit wat klanten zoeken. Hè. Er onderuit kunnen komen, mm-hmm. Je abonnement ook kunnen pauzeren, je koffieabonnement. Dus hadden we toegevoegd, hè, als je een koffiemachine koopt, kan je hem altijd eerst proberen en binnen 2 weken terugsturen. Hè? Dus en dan vonden we klanten, oh... Ja, hè, dat is net dat laatste drempeltje.
Ja.
Om, dus dan neem ik hem. Want als het niks is, dan stuur ik hem weer terug.
Ja.
Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een wet en regelgeving verpakken in klanttaal. Wat iedereen heeft, maar als niemand het zegt en jij durft het te zeggen.
Ja.
Dan is het kan het in één keer een asset zijn. En dat is toch in dienstverlening, de ontastbaarheid is je grootste risico. Maar tastbaar maken is ook je snelste winst. Hè? Want je doet veel meer dan ik denk. Ja, als je stiekem doet, dan telt het niet. Maar als je het hard maakt, dan kan het zomaar meewegen.
En je weet dat dit belangrijk is in het hoofd van de consument.
Ja, hè, dus in die combinatie dan zie ik bijna bij elk bedrijf 2-3 kansen naar boven komen drijven waar ze volstrekt langs heen kijken. Dat is al je eerste winst, zou ik zeggen. Ja.
Dus eigenlijk ben je als customer experience expert ben je gewoon een soort van matchmaker. Want je weet gewoon wat er in het hoofd van dan
zeker, aan de andere kant.
Cupido.
Ik schrijf aan mijn bij op LinkedIn.
Anders, a.k.a. Cupido Jansen. Yes. Dan gaan we naar het einde toe. We zitten nu in 2024. Welke nieuwe trends zie je, verwacht je nog het komende jaar? En wat kunnen we de luisteraars meegeven?
We hadden net al wat mij betreft die moeite dient de mensen. Dus dat is er eentje. De laatste. Ik ben heel erg fan van een dichteres. Dus die haal ik altijd aan bij deze trend die ik voor me zie. Dat is Merel Morren, fenomeen, zoek haar op Instagram. En ze heeft een hele mooie dicht in één zin. En dat is laat me met rust. En laat me met rust is geschreven laat met een D. Hè, dus laat me met rust. En ik zie dat wel als een trend ook. Ik zie een enorme behoefte aan rust en zekerheid bij klanten. En een enorme opdracht eigenlijk voor bedrijven om dat te geven. Hè? Dus je moet mij actief rust brengen. Eigenlijk moet jij mij af en toe influisteren, anders je zit goed. Dat doen bedrijven nooit. Hè? Ze zeggen altijd, nee, anders je hebt een probleem. Want anders hebben ze geen tijd voor mij. Maar gewoon, hey, anders ik heb even gekeken, je zit goed. Ik heb hier en hier naar gekeken, niks aan de hand, je zit goed. Dus dat actief brengen van bevestigen dat iemand goed zit, rust brengen. Ook actief brengen, hè? Want dat is ongeveer voor 85% van de mensen de boodschap. Je zit goed. Misschien voor 10% anders je zit goed. Ik zie hier ook nog één kans. Zus en zo, en dan kan ik voor je regelen. Of anders, ik heb gekeken en het lijkt een probleem te zijn. Neem even contact op. Dat is 5% die eigenlijk altijd al aandacht kreeg. Maar dus dat actief brengen van rust, hè, de mij laden met rust. Dat zie ik iets wat een soort ondergesneeuwd element is. Hè.
Gemoedsrust dan, hè?
Gemoedsrust. Ja. En de knipoog die er natuurlijk in zit in die dicht, is ook laten met rust met een T. Dus val me niet lastig.
Ja.
Stuur me geen DM's over radiatorfolie, vat een val bijvoorbeeld, terwijl ik niet eens een radiator heb. Andere bedrijven die heel veel DM's de wereld in slingeren op willekeurige momenten, die keer op keer het bewijs zijn dat ze volstrekt niet weten wie ik ben. Dus misschien kunnen we dan eindigen met het allermooiste CX-fabeltje in mijn... die ik altijd vertel. Dat gaat over de ossenpik en de neushoorn. De neushoorn had ook allerlei features meegekregen van moeder natuur. Hè, om te kunnen doen wat hij moest doen. Mm-hmm. En dat had alles te maken met eten en drinken, maar niks met veiligheid. Hè, want hij is het sterkste dier. En als de leeuw er tegenaan springt, dan zegt hij niet doen. Want ja, hij wordt er niet
op
gedreigd.
Ja.
Totdat de mens kwam. En die ziet hij pas op een meter afstand. En dan was hij rijkelijk te laat. En dan was zijn neus eraf. En was hij gestroopt. Dus had een serieus probleem. En toen kwam de ossenpik. En wat de ossenpik doet, is een klein vogeltje, de oxpecker in het Engels. Kan je ook mooi op googlen en dan zie je allerlei mooie filmverhaaltjes. En die leeft op de rug van die neushoorn, misschien wel met een ander ossenpikje. En die eten die parasieten op, hè. Dus dat is hun voer om te kunnen leven. Vinden ze heerlijk. En ze zijn er dus altijd. Ze vliegen rondom die neushoorn. En ze kunnen iets wat die neushoorn niet kan, dat is namelijk heel goed horen en heel goed zien. En zij zien die mensen op een kilometer afstand of horen hem. En beginnen dan een geluidje te maken. En dat geluidje is voor het neushoorn het signaal. Het is een heel uniek geluidje. Ik moet naar links lopen. Of een ander geluidje. Ik moet naar rechts lopen. En dan is die altijd op tijd weg. Mm-hmm. Dus wat die ossenpik doet. Dat is wat mij betreft de ultieme metafoor voor een dienstverlener met succes. Is hij is er altijd. Maar niet opdringerig. Hè? Dus geen vliegen op de koe. Hè? Die is irritant. Maar hij is een ossenpikje. En hij komt waarde brengen. Op precies het juiste moment. Met iets wat ik zelf niet kan. Ja, dan ben je een hele grote als je als dienstverlener dat kan. En dat is wat mij betreft, laat me met rust. Dus je moet er wel zijn op de achtergrond. Hè. Je moet me in de smiezen houden, je moet alert blijven. Maar me niet lastigvallen, niet opdringerig zijn. Maar af en toe iets influisteren op het moment dat het voor mij net even zin heeft. En dan moet je me heel goed voor kunnen kennen. Hè. Dan moet je me leren begrijpen. En jouw meerwaarde leren begrijpen. En niet meer dan dat doen.
Mooi.
Dus dat laat me met rust zou ik een mooie oproep vinden voor het komend jaar.
Heel mooi voorbeeld. En
slot.
Kunnen we echt heel, ja, ik denk dat voor heel veel van onze luisteraars misschien een soort van zingeving is van hoe ga ik dat doen? Nice.
Uitroepteken.
Eigenlijk zou dit dan het laatste moeten zijn, maar we hebben toch nog één laatste vraag en die stellen we altijd bewust, want iedereen kijkt vanuit zijn eigen of misschien beroepsdeformatie, mijn eigen beleving naar klantcontact, klantervaring. Dus de vraag stellen we ook aan jou. Wat is jouw beste klantervaring ooit geweest en waarom?
Ja, je bent er zo druk mee bezig dat je bijna vergeet wat is nou dat voor mij. Hè? Er schieten me twee dingen binnen. Dus eentje komt wat meer vanuit echt vanuit luxe. Dus dat is meer zo'n klantervaring, omdat je in wilde op een mooie plek. Maar misschien is dat te cheesy en te simpel. Dan denk ik eigenlijk aan misschien wat meer een functionele. Gewoon een situatie waarin ik heel veel hulp nodig had. Ik was een huis aan het bouwen en ik ben volstrekt niet handig. Ik vind het ook niet leuk. Maar ja, ik ging wel een huis laten bouwen natuurlijk dan. Mm-hmm. En daar heb ik een aannemer ervaren. Die het helemaal niet erg vond dat ik er geen verstand van had. En hem geen moeilijke vragen stelde. En niet heel de dag kwam genieten van zijn technische werk. Maar daar kon ik me helemaal in overgeven. En wat hij deed, wat hij wist van anders wilde niet druk mee zijn. Ik kwam op vrijdag altijd een krat bier en worstenbroodje brengen. Dat was mijn bijdrage aan hun week. Maar hij zei, ik bel je als het spannend wordt. En dan belde hij me dinsdagmiddag en zei hij, anders, we zijn dit muurtje aan het zetten. Maar ik zou hem een kwartslag draaien. Daarom en daarom. Dan zei ik altijd van, top idee. Moet je doen. Mm-hmm. Want ja, hij wist het. En
hij is expert.
Dus ja. Ik kon me helemaal daaraan overgeven. Ik heb nul last van gehad. Heel die periode. Maar wel altijd het gevoel gehad van, ik mis niks. Want anders belt hij me altijd even. Maar niet om moeilijke technische dingen te doen. Maar gewoon eventjes door mijn woonkamer te lopen. En zeggen, anders, hoe wil je zitten straks? Zo, oké, dan zet ik het muurtje zus. En het allermooiste bewijs kwam toen, was dat helemaal af. En kwam die af en toe nog langs. En dan zei hij van, joh, kan ik nog iets doen? En dan ging hij even de hang- en sluitwerk bekijken. En dan zeg ik, heb je nog een ander klusje waar je... Je bent niet handig anders, hè, dus dan kan ik het misschien gelijk even doen. En toen kwam hij na 11 maanden, zegt hij, anders, je hebt een jaar garantie op je huis. Het is nu 11 maanden. Ik denk, ik kom even op tijd langs. Want dan hebben we nog een maand, als er dingen zijn. En toen kwam hij proactief mijn hele huis doorlopen. En kwam hij allemaal kijken waar nog wat was. En dan zei ik van, ja, dit of dat of zus. En toen denk ik van, wauw. Hè. Dus dat hele proces was een soort ultieme overgave. Waar ik met een smile een huis aan het bouwen was op afstand.
Ja.
En dan het ook dat vertrouwen en dat handelen in mijn belang. Na 11 maanden, omdat er 12 maanden garantie op zit. Nog eventjes proactief zeggen, anders dit is het moment. Ik doe even de dubbel check. Want anders is het straks voorbij.
Ja.
Ja, dan dacht ik van ja, dan heb je me. Dus als iemand ooit een huis bouwt, dan nice. Zeg ik, je moet naar hem, ook al zit je in Friesland, die nice. Is in een bos, maar die moet je hebben. Dus dat vond ik wel, ja, is een hele functionele misschien, maar wel, ja, denk wel van wauw, dan heb je wel klantervaring begrepen.
Echt een heel mooi voorbeeld, wederom.
Ja. Nou, dan zitten we weer bijna uurtje rond.
Ja. Dus, en voldoende om over na te denken. Ja, ik zou zeggen, als je hem nu geluisterd hebt, luister hem over een week nog een keer. Want daar ga je waarschijnlijk toch weer andere dingen horen. Maar dank je wel voor dit gesprek. Super gaaf.
Ja. Heel leuk om even aan te sluiten.
Ja, het was ontzettend leuk. Ik zou zeggen, sluit nog eens een keertje aan. En heel veel succes met The House of Marketing.
Dank je wel.
Wat voorheen Flow Resulting was. Zullen we ook nog even in de beschrijving zetten. Yes. En een linkje naar jouw profiel. En dan wil ik alle luisteraars bedanken voor het luisteren. En ik zou zeggen, volg ons. Sterretje.
Like ons.
Like ons. En dan komen er binnenkort nog meer mooie podcasts online, net zoals deze. Anders nogmaals bedankt.
Yes,
en
graag gedaan.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Tot de volgende.
En tot de volgende keer.